Dus we hebben hier vandaag allemaal mensen rond de tafel gebracht. En ja, het lijkt er wel op. Er zitten hier ook nog altijd dezelfde mensen, maar in een andere hoedanigheid. Dus het lijkt ook wel, als je bezig bent met inspraak, dat je dat op verschillende manieren tegelijk doet. Vandaar dat er verschillende mensen met verschillende petjes op zitten. We gaan beginnen met een voorstellingsronde. En al die actiegroepen hebben natuurlijk ook een drukke actieagenda. Dus iedereen krijgt de kans om zichzelf en zijn organisatie even kort voor te stellen. En een van de meest recente activiteiten die op de agenda staan voor te stellen. En dan gaan wij in debat. En als bonusvraag voor 45 jaar centraal hebben wij gevraagd aan onze gasten wat zij vinden van een radio als radiocentraal in de stad en wat dat betekent voor hun.
Wie gaat er beginnen? Ik zie hier iemand bijna achter het scherm zitten met een baard en een bril. Tegenwijzers in. Ik zal best ook de microfoon, maar ik heb die microfoon nog niet getest. Maar ik weet niet, stel u...
Ja? Ah, wel ja, we zijn een beetje dwars, dus wij gaan tegen de klok in. En we beginnen dan met Johan. Johan de Greef, welkom. Jij zit hier vandaag voor.
Ik zit hier vandaag voor het Antwerp Straatsyndicaat. Een VZW die opgericht is dit jaar. Zelfs nog nadenken. Maar in elk geval, als wij dan een actie moeten voorstellen, dat is dan in elk geval volgende week maandag op de Klapij een film, Onder de Hemel. Douche.
Onder de douche de
onder
hemel.
Onder de douche de hemel, excuse. Een film waarbij dan, waarna dan we een bespreking doen over de gastvrijheid van de stad voor straatbewoners. Vanuit het idee van, ja, in de eerste plaats willen we als straatsyndicaat natuurlijk dat er geen dakloosheid meer is in 2030, zoals de regering ergens heeft ondertekend in Lissabon. Maar intussen willen wij ook wel dat de publieke ruimte goed ingericht is voor mensen die op straat wonen. En dat wil zeggen eigenlijk bijvoorbeeld lokkers of toiletten.
Goed, dank u Johan. Onze volgende gast zat eigenlijk stiekem al aan de tafel.
Niet zo stiekem, hè? Dominique.
Nee, met een oranje muts.
Voor de mensen die pas in luisteren.
Oké. Hi, ik ben Dominique. En ik spreek in de eerste instantie uit mezelf, uit mijn naam. En ik voel mij aangesloten bij diverse groepen. Maar mijn focus ligt wel op het kunnen uiten van uw boosheid, uw verontwaardiging tegen het gruwelijk genocidair regime dat Israël uitvoert op Palestina en ook alle andere apartheidsregimes die door het summum van het imperialisme echt totaal de wereld aan het vernietigen zijn. En ik ben aangesloten bij Antwerp voor Palestijn en de Antwerpse coalitie voor Palestina. En ik vind dat elke beweging toch een aansluiting bij elkaar vindt. Dus eigenlijk zijn we gewoon één grote groep mensen die op straat komt tegen onrecht, tegen... Ja, eigenlijk voor mij is het echt tegen het summum van het imperialisme om mijn boosheid te kunnen omzetten in activisme, in het verbinden, in het verbreden, dat mensen zich bewust worden van wat dat er gaande is.
Dankjewel. Dan gaan we verder met Collectief Ongehoord. Ik denk dat jullie zelfs wat meer ruimte voor verdienen, want jullie zijn nog niet op Radio Centraal geweest, denk ik. En alle anderen al wel. Maar we zullen dan na het rondje gewoon beginnen met Collectief Ongehoord. Dan nu gewoon kort.
Ik zal het nu inderdaad om heel kort te houden. Mijn naam is Alice. Ik vertegenwoordig...
Blijf spreken, want ik krijg de microfoon niet... zeg maar, probleem als spreken.
Ja, Oké, ik ben dus Alice.
Nee, alle schuiven staan open en ik hoor, ik kom er niet door. Neem misschien even een ander microfoon, de gele die zal zeker hebben.
voilà, met een andere microfoon. Mijn naam is Alice, ik vertegenwoordig hier vandaag collectief Ongehoord. Het collectief Ongehoord is een collectief van zo'n 20 plus Antwerpse, groot-Antwerpse burgerbewegingen die allemaal tegen hetzelfde aanliepen en dat is dat we ons ongehoord voelen. En dat is een hele brede groep van, dat gaat over de indeling qua ruimte, hoe de stad gecommercialiseerd wordt. Dat gaat over een bomenkap in Deurne en aan de Rivierenhoflaan, een linkeroever, rechteroever. Dus een hele brede groep. Wij zijn hier vandaag vanuit collectief omdat wij een mars organiseren. Daar gaat Laura, mijn medestander, zoiets meer over vertellen. Maar collectief is onder andere ook vanuit Extinction Rebellion en Doe Deurne Dicht, waar ik persoonlijk ook bij zit. En Doe Deurne Dicht heeft ook iedere week een DDD, Doe Deurne Dicht, half uurtje. En dat is iedere zaterdag om 11 uur. Dus daar zijn mensen ook welkom. Straks misschien meer.
Ik neem ook even de microfoon voor mij. Ik ben dus Laura van Collectief Ongehoord. Ik ga al een beetje vertellen over de mars, maar daar zullen we dan zelfs ook wel dieper op ingaan. Zondag 30 november organiseren wij een protestmars voor meer inspraak doorheen Antwerpen. Omdat we zien dat er echt wel een patroon te vinden is bij projecten rond stadsvernieuwing hier in Antwerpen, waarbij meningen van buurtbewoners, experten, districtsraden volledig buitenspel worden gezet. Maar ik hou me een beetje in om zelfs nog meer te vertellen. Maar dus zondag 30 november zit het in je agenda.
Oké, want jullie hebben ook een petitie, maar daarover dan zelfs meer. Dan Niek Evert, welkom.
Goedemiddag, ik ben Niek. Ik ben zowel professioneel als mens bezig met dak- en thuislozen. Ik werk als pastor. We hebben het vlot als onthaalplek in de kerk in de Lange Beeldekestraat, waar dak- en thuisloze mensen kunnen binnenlopen 2 namiddagen per week. Ik ben ook zowat elke week bezig met een uitvaart, soms in de kerk, vaak ook buiten de kerk, op de begraafplaats, in een aula, weet ik veel waar, voor een mens die gestorven is aan een leven van dak- en thuisloosheid. En helaas soms ook op straat. Daarnaast ben ik voorzitter van het straatoverleg. Wij komen maandelijks samen met professionals, mensen die werken in de wereld van dak- en thuisloosheid. Dat kan zijn in een nachtopvang, in daginloopcentra, in een medecentrum, een verslavingscentrum enzovoort. Wij komen maandelijks samen. Wij komen samen met mensen die op de werkvloer dagelijks luisteren en nog eens luisteren naar wat dakloze mensen te vertellen hebben. En binnen het straatoverleg proberen we dat te vertalen en samen te leggen naar wat leeft er op straat, wat werkt er in Antwerpen voor deze mensen en welke noden zijn erg groot en willen we voorleggen aan diverse directies of aan het stadsbestuur. Als actie wil ik aankondigen dat deze namiddag door onze collega's van Camiano, van San Egidio, een herdenkingsviering gepland is. Het is 1 november, een herdenkingsviering voor alle overledenen van de straat van het voorbije jaar. En dat zijn er meer dan 40, helaas. Straks om 3 uur in de Carolus Borromeuskerk worden zij eervol herdacht.
Dus het idee is dat we wel de micro's draaien, maar niet te veel met de voet over de tafel slepen, want dat heeft een geweldig
sorry,
lawaai.
Sorry, beste luisteraars.
Dat was dus de introductie van Ellie van Reusel. Welkom, Ellie.
Ja, hallo, ik ben Ellie. Mijn professioneel werk is huisarts in de wijk 2060. Ik ben ook lid van het straatsyndicaat. En ik ga ook elke maandag betogen als burger. Dus volgende maandag heb ik een agenda-conflict, want dan is het terug betoging op de suikerij. Maar ook de film Onder de douche, de hemel. Ik wil iets zeggen namens Dom Serza. Dom Serza is een kleine VZW opgericht door Leila Bajramovic, die zelf heel lang dakloos is geweest, die zelf heel lang zonder papier heeft geleefd. En die nu projecten opzet als burger. En ze doet dat op de Stuivenberg zitten. En we hebben daar een mooie werking uitgebouwd, maar op dit moment zijn we echt in het conflict tussen de sociale functie op die Stuivenberg zitten en ziet het ernaar uit dat wij een harde strijd moeten leveren voor, tegen de commerciële functie die nu al zelfs tijdelijk, tijdens de tijdelijke invulling is. Dat is een heel concrete strijd. We hebben vooral nood aan visibiliteit, dus de actie die ik wil aankondigen is 30 november doen wij een stock sale. En daarmee geven we eigenlijk ook aan, we gaan daar blijven op die Stuivenberg zitten. We hebben nog geen tijdstip, maar komt op onze Facebookpagina. Dus 30 november stock sale, alles moet weg om onze plek op de Stuivenberg zitten te asserteren.
En dat kunnen mensen zien op de op welke
op de wegpagina, op de Facebookpagina van Dom Serca.
En dat schrijf je D-O-M
R-C-A. Ja, zo is het.
Hallo allemaal, ik ben Fik. En net zoals Dominique ben ik actief in de Antwerpse Coalitie voor Palestina. Dat is een grote verzameling van Antwerpse organisaties uit het middenveld die iedere week nu samenkomen aan het Antwerp Stadsbestuur voor onze solidariteit aan de Palestijnen te laten zien en onze concrete eisen aan het Stadsbestuur te laten horen. Nu, deze maandag is het de 20e keer dat wij zullen samenkomen. Of dat dat iets is om te vieren, denk ik eigenlijk niet, maar het toont wel de solidariteit en strijdvaardigheid van Antwerpenaren aan. Zeker dat we nu de laatste weken zien wel een verhoging van politie-intimidatie zien. Veel de grote markt dat helemaal afgesloten is door agenten met schilden en matrekken, arrestatiebusjes, waterkanonnen in straatbeeld, drones die over onze hoofden vliegen, politiehonden en dergelijke, blijven nog steeds oproepen om iedere maandagavond te komen opdagen van 7 tot 8. En met dat we ons recht op protest, we vinden dat we ons recht op protest zwaar gefnuikt worden, gaan we deze maandag ook naar de Raad van State om te procederen om de afgekeurde aanvraag bij Stad Antwerpen aan te vechten om onze recht op protest terug te winnen. Dus bij deze een oproep, iedere maandag, we blijven opkomen dagen aan de Stadhuis. En daarnaast, mocht je maandagochtend mee willen om met een warme delegatie naar Raad van State in Brussel te gaan, we vertrekken rond 7 uur. Meer info vertrekt vind je over onze socials. En als je ons ook wilt steunen door middel van een bijdrage, kan dat ook via onze social media's. Want helaas komen er ook wel wat juridische kosten bij kijken met procederen en naar de Raad van State te gaan.
Dankjewel. Aan mijn rechterzijde hebben we dan Eddy. Jij bent ons het meest recente redactielid, waar wij heel blij mee zijn. Maar jij hebt zelf ook een achtergrond als politicus, wat de meesten wel zich nog herinneren, denk ik. En jij hebt als politicus ook daar rond inspraak het een en het ander gedaan.
Ja, ik ben dus zeker niet het jongste redactielid, hè. Maar
het meest recente, ik neem mijn woord terug.
Ja,
voilà.
En toen ik politicus was, heb ik mij nogal bezig gehouden met het recht op actie. En met name dat dat een onderdeel is van de vrijheid van meningsuiting. En dat die dus beschermd is door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Uiteraard niet als een absoluut recht, maar wel als één dat als je het wil inperken, dat dat op goede redenen moet zijn en proportioneel. En daar gaat het van. Ik heb daar ook over gepubliceerd in een aantal juridische tijdschriften en zo.
Goed, dan gaan wij beginnen met Collectief Ongehoord, want jullie hebben ook een petitie.
Dankjewel. Collectief Ongehoord, zoals ik dat net al heel kort zei, is een collectief dat is ontstaan ondertussen 1,5 jaar geleden vanuit onze frustratie dat bezwaarschriften door de stad gewoon verticaal geclasseerd worden. Er wordt gewoon absoluut niks mee gedaan. Wij waren toen vanuit Doe Deunen Dicht, samen met Vliegerplein, hebben we ons toen afgevraagd van dat kan niet zijn dat dat alleen maar bij ons is. Dus er zullen zeker nog meer mensen bij betrokken zijn. Dus wij hebben op dat moment alle burgerbewegingen die we konden vinden, hebben we aangeschreven met de vraag van wij voelen ons ongehoord. Hoe zit dat bij jullie? We hebben een eerste avond gehad en heel veel mensen herkenden zich daar inderdaad in. We hebben dan een eerste actie georganiseerd op de Grote Markt. Een kort theaterstukje die door vier mensen is uitgevoerd. En die hebben ook netjes op zijn Antwerps alle vier een gasboete gekregen natuurlijk. Die hebben we ook niet kwijtgescholden gekregen, want we hebben wel geprotesteerd. Maar wat we dan hebben gedaan eigenlijk vanuit collectief is hebben gezegd van... We zien dat er een structureel iets is dat we allemaal niet gehoord worden. Laat ons nu mekaar stem eens versterken. Om op die manier meer krachtig eigenlijk een stem tegenover onze overheid eigenlijk in het algemeen te hebben. Om dan eigenlijk te kunnen zien. Dus we hebben afgesproken toen dat we maandelijks een nieuwsbrief hebben. Wij komen regelmatig samen. Wij willen tenminste één keer per jaar willen we een actie organiseren. Maar soms komen dingen in stroomversnelling. Afgelopen zomer hebben we dan het bomenprotestfeest gedaan, naar aanleiding van al die bomen die gekapt waren. We waren daar vooral in de planning, omdat we zagen dat in zo ongelooflijk veel dossiers ongelooflijk veel bomen op het spel stonden. En nu zien we dan eigenlijk ook in al die dossiers, wat er ook aan de hand is, is dat het recht te protesteren tegen de dossiers die dan gaande zijn, dat dat eigenlijk van alle kanten ondermijnd wordt. Een Jo Broens die bezwaar indienen tegen vergunningen nog moeilijker maakt, nog duurder maakt, terwijl we dan eigenlijk weg worden gezet als lastige burgers. We mogen alleen nog protesteren als we er direct bij betrokken zijn. Wat natuurlijk iets heel breeds is, want wanneer ben je betrokken bij iets? Is het fijn stof van de luchthaven, van de autostrade, waar de mensen van de Wouter-Haaklaan nu mee te maken hebben, is dat iets waar we allemaal in de stad mee te maken hebben? Of mogen alleen de mensen uit die buurt daar mee te maken hebben? Daartegen protesteren. En dat is de reden voor ons dat we hebben gezegd van we moeten echt iets groters weer organiseren en we moeten dat in de stad ook laten zien dat we samen eigenlijk vinden dat er echt wel iets mee moet gedaan worden. Want het is echt wel zo dat we daar allemaal bij betrokken zijn. Als onze ruimte gecommercialiseerd wordt, dan heeft dat niet alleen te maken consequenties voor ons vrienden van de straat, maar dan heeft het ook consequenties voor ons omdat we niet meer gemakkelijk op een groenplaats of waar dan ook maar een picknick zouden kunnen houden. Dus het is veel structureler dan dat onze overheid eindelijk laat uitschijnen. En vandaar dat we dus de Mars voor Inspraak organiseren op 30 november. Om 11 uur vertrekken we aan het gerechtsgebouw op de Bolivarplaats. En dan kunnen we nadien allemaal door naar de Stuivenberg zitten om dan daar de werk te komen. Ja, maar ik zal eerst Laura nog iets meer laten zeggen over de Mars zelf.
Ah ja, wacht. Ik wou misschien nog iets vragen, want jullie hebben in jullie petitie staan er ook een aantal voorstellen. En daarin is ook een voorstel rond de wet op openbaarheid van bestuur, die er volgens mij toch al is. Maar waarbij jullie eisen dat er toch nog meer transparantie is.
Ja, dat klopt. Er is inderdaad die wet, maar hoe die op dit moment uitgehold wordt, is dat er dan door de stad bijvoorbeeld infomomenten georganiseerd worden, waarbij die infomomenten dan eigenlijk echt gewoon een one-way story is. De stad vertelt over wat ze willen doen. En je mag op dat moment zeggen van, ik ben het daar niet mee eens, maar dat wordt gewoon genegeerd door de stad. En daarmee is dat eigenlijk de burgerparticipatie afgesloten. Dus dat is een tweede manier waarop dat ondermijnd wordt, is dat heel veel van de dossiers eigenlijk in stukjes worden opgeknipt en bij dat opknippen worden die dan, daar is een stukje van de stad, een stukje van de provincie, een stukje van de Vlaamse overheid, een stukje federaal, daar bij heel veel verschillende diensten, waarvoor het bij de zogenaamde gewone burger bijna onmogelijk is om te weten van waar moet je nu bij wat terecht? En bovendien wordt het dan ook alles nog eens een keer heel veel duurder. Omdat als je wilt protesteren, je voor alle dossiers specifiek advocaten nodig hebt om dan eigenlijk daar bezwaar tegen in te dienen. Dus ook daarin wordt het recht op protesteren, op burgerparticipatie, gigantisch ondermijnd.
Ja, zoals ik het altijd had geïnterpreteerd, is de wet op openbaarheid van het bestuur vooral sowieso iets voor achteraf. Hè. En dat gaat over transparantie, over de
reeds genomen beslissingen. Documenten achteraf.
Ja, maar dus waar jullie vooral op doelen nu, is het op voorhand betrokken zijn als gesprekspartner voordat beslissingen worden genomen, toch?
Ja, het punt is echt wel dat we vanaf begin af aan bij een betrokken willen worden. Wij worden nu meestal weggezet als burgers die lastig zijn, terwijl de burgers die daar in de buurt zijn ook heel veel kennis hebben en heel veel expertise. En die kennis die zou van begin af aan meegenomen moeten worden. Als we kijken naar het dossier bijvoorbeeld van het juiste spoor, dat is, gaat over die keerlus in Deurne-Zuid, daar zie je bijvoorbeeld dat het plan van de buurt daar is juist dat we die tram verlengen, dat meer mensen gebruik kunnen maken van de tram. Het dossier zoals dat nu voor ligt, is eigenlijk een verkorting van de tramlijn. Dus minder mensen gaan daar gebruik van kunnen maken. Dus het is een heel onzinnig concept. Bovendien wordt nu al gezien dat het tramdossier, wat dan jaren geleden ooit is goedgekeurd, waar een Koen Kennis tante PD op wil doorgaan, dat ondertussen meer dan bijna verdubbelt in de prijs. Dus je krijgt een verdubbeling in de prijs in tijden van besparingen, waardoor je eigenlijk minder mensen kunt voorzien van goed openbaar vervoer. Dus dat is een dossier wat vandaag de dag gewoon absoluut niet meer relevant is.
En hoe zorgen jullie dan met al die actiegroepen, ik ga even gewoon ook advocaat van de duivel spelen,
ja,
dat er niet enkel van een wildgroei is aan de not in my backyard groeperingen en dat enkel eigenlijk die stemmen worden vertegenwoordigd van mensen die eigenlijk al krachtig genoeg zijn om de wegen te vinden en zich makkelijker kunnen vertegenwoordigen dan bijvoorbeeld, we hebben hier ook een aantal groepen die met dak- en thuislozen werken, die minder makkelijk wegen vinden, zoals ingewikkelde beroepsprocedures en bezwaarschriften doornemen. Hoe zien jullie daar een balans in?
Ja, dat is sowieso al een heel complex iets. We hebben afgelopen zomer hebben wij eindelijk gezien hoe schrijnend dat verschil is. De daklozen die hebben natuurlijk sowieso die kennis niet. Maar onderschat niet dat voor alles wat je wil doen vandaag, ook als burger, dat je heel veel kennis en expertise nodig hebt. Dat is ook de reden van waarom we als collectief elkaar daarin willen steunen, om die kennis eigenlijk te delen. Wat we nu zien, afgelopen zomer, aan de Wouter Haaklaan zijn bijna 900 bomen gekapt. Dat heeft in bijna geen enkele krant gestaan. Er is eigenlijk geen ophef over geweest. Maar die mensen zitten wel met de dramatische gevolgen. Die wonen naast de 313. Die hebben daar een quasi geluidsmuurtje op een deel daarvan. Maar daar zitten 6 grote woonblokken daarvoor. Die 6 woonblokken die zitten nu volop in dat lawaai, volop in dat fijnstof. De mensen vertellen me dat als zijn vrouw in de keuken staat en hij zit in de living, dan kunnen ze elkaar niet meer horen. Zo heftig is dat lawaai geworden. Maar het is ook een buurt die zeer divers is, die minder aan elkaar samenhangt, die niet die zogenaamde witte middenklasse daar heeft wonen, die daardoor eigenlijk geen stem had en ook geen kennis had van wat moeten we nu eigenlijk doen. Die hebben gelukkig hun weg nu wel gevonden bij Collectief Ongehoord, maar het is wel te laat voor die bijna 900 bomen die ondertussen zijn gekapt. Voor een plan wat nog niet eens finaal is. Dus het is overal wel zo dat je heel veel kennis nodig hebt. Ook als gewone burger heb je dat niet. Je krijgt er maar pas mee te maken op het moment dat dat inderdaad in jouw achtertuin gaat beginnen. Dus het is vaak wel een NIMBY-aspect zoals het begint. Maar het is zeker niet beperkt tot dat. Als je kijkt naar onderzoeken die gedaan zijn geweest over hoeveel procent nu verloren wordt tegenover die projectontwikkelaars bijvoorbeeld, er zijn recent nog redelijk wat artikelen daarover in het nieuws gekomen, dan is dat eigenlijk maar het deel dat geweigerd wordt, dat is echt wel met een begronde argumentatie dat dat geweigerd wordt. Het is echt niet zo dat er geen enkele kans niet meer is op bouwen, maar ik denk wel dat we als burger mee moeten inspraak hebben van waar wordt vandaag nog gebouwd, om die betonering niet verder te zetten. En hoe bouwen we, zodat we het groen dat we al zo beperkt hebben in de stad, dat we dat houden, zodat onze steden ook klimaat, ja, klaar worden. Want dat zijn ze vandaag absoluut niet.
Maar zijn er dan bijvoorbeeld ook actiegroepen die jullie zouden weigeren? Of verschillende groepen die willen toevoegen, maar die toch een tegengesteld belang hebben?
Goh, ik denk dat als het over burgerbewegingen gaat, kan ik me op dit moment geen echt argumentatie vinden van waarom we iets zouden weigeren. Zolang iemand of bewegingen eigenlijk zich ongehoord voelen met gegronde redenen. Het is niet zo dat we het over alles eens zijn. Er zijn burgerbewegingen die, waarvan een deel van de heraanleg van hun straten bijvoorbeeld ijveren voor meer parkeerplaatsen. Als klimaatactivisten sta ik daar niet per se achter. Maar het betekent niet dat je dat verhaal niet aan zich beter moet bekijken en ten gronde moet evalueren van wat daar beter kan zijn voor die specifieke stad. Wat niet het geval zou zijn, is dat er commerciële organisaties bij collectieven ongehoord komen. Dat is iets anders. Die hebben heel andere belangen.
Ja, misschien nog even. Ik heb ook vandaag gekozen voor een diversiteit aan participatiemanieren eigenlijk. Hè. Dus Johan zit hier namens het Antwerpse Straatsyndicaat en dat is een groep die belangen behartigt. Niet enkel voor dak- en thuislozen, maar ook met dak- en thuislozen vanuit het idee not about them, without them. Dat is ook niet altijd even makkelijk. Je ziet duidelijk verschillen dat sommige mensen die in een meer geprivilegeerde positie zitten veel makkelijker kunnen communiceren, meer tijd en ruimte hebben om dingen te doen. Dus ook dat is altijd een weg zoeken. Dan heb ik ook Niek, die dan ook die dingen doet, maar ook professioneel. Bijvoorbeeld een groep vertegenwoordigt, maar dan eigenlijk binnen de stad. En met dat straatoverleg daar ook die groep vertegenwoordigt op een andere manier.
Ja, ik ga een beetje ook reageren op jouw oproep en de manier waarop dat je het aanhaalt. Zelfs voor een stuk los van het Antwerp Straatsyndicaat. Hetgeen dat ik bij jou hoor, is heel veel reactie achteraf. Ik bedoel daarmee, de overheid plant een aantal zaken in en dan reageer je. Nu, hetgeen dat we misschien ook wel met straatsyndicaat wel voor ijveren, is een stem laten horen. Dus een van de problemen van mensen die op de straat wonen, is dat zij eigenlijk al niet gehoord worden en de stem hebben. Maar ook dat zelfs bij de constructie van voorstellen, bij het ontwerpen van voorstellen, dat zij ook zelfs in de opbouw daarnaar niet gehoord worden. En waar ik voor een stuk naartoe wil met de reactie op jouw ding, weet ik dat bijvoorbeeld op de Dam, een van de slogans die zij hadden, liever vragen dan klagen. Waarbij dan ze eigenlijk met voorstellen naar voren komen. Met straatsyndicaat doen we bijvoorbeeld het voorstel om lokkers te gaan plaatsen in de openbare ruimte. Zijn we ook gebotst op heel de spaghetti-filter van district en stad. Maar dat blijft ook wel een strijd, denk ik.
Ja, Niek misschien. Jij hebt dus professioneel binnen de stad dat overleg, maar daarnaast ben je ook nog altijd activist. Is dat dan omdat het niet voldoende is, dat overleg binnen de bestaande structuren?
Er zijn meerdere redenen voor. Eén, ik wil even reageren op jou, Alice. Ik merk doorheen de jaren en hoe meer straatbewoners ik ken, hoe meer ik ook ontdek dat er vaak wel veel kennis aanwezig is. Zowel wetenschappelijke kennis als ook heel veel ervaringskennis. Maar dat mensen op een bepaald moment in hun leven in iets sukkelen, waardoor dat ze als een categorie beschouwd worden die sowieso niks te vertellen hebben of zo. En dat is al een reden waarom ik het straatsyndicaat heel belangrijk vind. Ik daar ook aan meewerk, omdat we daar heel duidelijk de stem van de straatbewoners zelf laten horen. Tegelijkertijd merk ik dat mensen heel vaak in overlevingsmodus zijn en door die overlevingsmodus soms niet in staat zijn om helder mee te werken aan een actie of niet de tijd hebben op een dag. Het lijkt soms als je op straat leeft dat je heel de dagen niks anders te doen hebt dan ergens op een stoep zitten, maar dat is niet zo. Dat is echt overleven en mensen hebben vaak niet de tijd om zich met wat abstracte acties bezig te houden of zo. Wat ik ook merk binnen het straatoverleg dan, ons overleg met professionals, mensen die met hart en ziel dag en nacht bezig zijn met dakloze mensen, is dat zij vaak ook botsen op allerlei bureaucratieën en heel vaak ook helaas de realiteit wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. En soms wordt er wel wat gedreigd met, als jullie als organisatie niet akkoord zijn om het plan van de stad uit te voeren, dan hoeven wij jullie ook geen subsidies te geven. We hebben zo rond een inloopcentrum toen nog de Vaart een hele strijd gehad waar dat ze de Vaart wilden verkopen aan een veiligheidsfirma. Dit soort mechanismen zijn er nog steeds. En we hebben op een bepaald moment gemerkt dat we als straatoverleg niet voldoende draagwijdte hadden om onze stem werkelijk te laten klinken of om een debat ten gronde te voeren. En dus soms worden er thema's doorgeschoven naar het straatsyndicaat, waar dan mensen ten persoonlijke titel als burger inzetelen en hun stem wel gewoon kunnen laten horen zonder dat er gedreigd wordt met dit werkt zo niet, want onze subsidies kunnen afgenomen worden. Het zal ons een worst wezen of we subsidies krijgen binnen het straatsyndicaat.
Dan Ellie, misschien vanuit Dom Sirsa. Dom Sirsa is dus een weggeefwinkel en wat er gemerkt werd ook na opening, dat heel veel dat is puur een organisatie die vanuit individuen zelf is opgezet. En wat er dan gemerkt wordt is dat er heel veel professionals al onmiddellijk beginnen doorverwijzen naar die weggeefwinkel. Dus het vult echt een nood op die eigenlijk zou moeten voorzien worden door de stad. Nu zit Dom Sirsa in die ruimte die helaas ook meer commercieel wordt uitgebuit dan de sociale invulling op de Stuivenberg zitten. En dan krijgen jullie daar toch weinig hulp van de stad die ook op jullie leunt. Of hoe zien we dat debat?
Maar in the end, they don't fucking care, hè. Dat, er is een, ik heb dat ook een beetje gedaan, eerst bij het straatsyndicaat mij aangesloten, omdat je als dokter krijg je al die individuele miserie binnen. En dan zijn er een aantal rechten die mensen hebben en dan krijg je inderdaad heel dat schaduwgevecht. Dus ik vond een heel interessant debat tussen Johan van het straatsyndicaat en Elsie, met wie ik... Els? Met wie ik de cel heb gedeeld vorige week. Van in hoeverre steek je je tijd in dat formeel afdwingen van je rechten. Hè? Dus wij zijn door de organisatie zijn wij uit dat gebouw gezet. Wij zijn naar de rechtbank gestapt. We hebben dat gewonnen. Die doen een nieuwe algemene vergadering. Ja, ons kas is leeg om naar de rechtbank te stappen. En soms denk ik ook, we blijven gewoon hier totdat ze ons buiten kloppen. En dat is ook een beetje een vraag aan de kameraad Victor, was het, denk ik, hiernaast. Vic. Dus ik op die maandagacties, ik kom daar gewoon als omdat we bij Dom Sirsa ook... we doen geefwinkel, maar we proberen ook andere dingen te doen, zoals Rode Lijn. We zijn ook verenigd rond brede thema's. Dus ik weet niet hoe dat die organisatie... Ik ben niet betrokken bij die organisatie, maar ik denk dan wel van... Oké, je stapt dan naar Els Doesburg. Wat kan je nog verwachten van die mensen? Je stapt naar de Raad van State, die gaan dan naast zich neer... Ik denk op dit moment is de power in the numbers. Dus wat gaat helpen is dat we er, denk ik, dat we er gewoon zijn met veel. Ja,
ja, als ik daarop inpik. We gaan inderdaad naar de Raad van State deze maandag. Om inderdaad ons recht op protest eigenlijk terug te winnen. Nu, dat doen we natuurlijk omdat in eerste plaats die maandagacties, dat gaat eigenlijk natuurlijk wel over de Palestijnse solidariteit. We vinden het heel belangrijk dat we onze stem laten horen, dat ook de Palestijn hier in Antwerpen, want er is een grote Palestijnse gemeenschap, zich kan laten horen en dat dat ook op een veilige manier gebeurt. Maar helaas maakt de stad het niet mogelijk om nog ja, op een vreedzame of een veilige manier aan het stadhuis, wat we nog wel belangrijk vinden dat we het daar doen, en dat we ons niet zomaar laten wegmoffelen, maakt het gewoon heel moeilijk om daar ons daar te organiseren. En wat we daar ook wel opvallend is van de argumentatie dat de politie daar dan bij haalt. Ja, ik heb het er net nog eens opgezocht. Het is een beetje lachwekkend wel. Dus ik wil een paar voorbeelden wel aanhalen. Er zou blijkbaar bijvoorbeeld beschadiging zijn geweest aan de trappen van Suikerui. Geen foto's van gezien. Maar
die zijn daar zelf met een overvalwagen tegengereden. Omdat ze hun bocht te kort hadden afgesneden.
Ja, dus bij deze, ja. En zo zijn er ook wel voorbeelden van. Er zullen altijd wel argumentatie vinden om het op de organisatie te steken. Ook voorwaarden dat ze opleggen aan ons. Van, er mag bijvoorbeeld maar één spreker zijn tijdens een actie dat we organiseren.
Of even een kleine insert. Onverstaanbare taal.
Ja, ook al. Dat ook wel de reden van argumentatie, maar ook... ja. Het is wel soms ook op een heel problematische manier geformuleerd ook. Wat we dan in onze reactie terugkrijgen van reden waarom dat onze weigering dan, zo dat dan heet, instaat. Het is soms ook, wat ook wel moeilijk maakt, is dat heel vaag wordt gehouden van wie maakt precies nu de beslissingen. Komt het echt rechtstreeks van het stadsbestuur? Of wordt er gehandeld naar het advies van de politie? We krijgen daar ook heel mixed communicatie van, zowel van het stadsbestuur als de politie, dat die naar elkaar wijzen. Dus wij vragen ook wel naar een gesprek met het kabinet. We hebben dat uiteindelijk al gekregen. Onze burgemeester, mevrouw Van Doesburg, kon er helaas dan niet bij zijn omwille van agendaproblemen. Konden wij het gesprek wel voeren met twee kabinetsmedewerkers, maar ook daar zijn wij niet veel wijzer van geworden. Wij willen gewoon heel graag weten van... als het stad niet... Hoe dat precies de beslissingen gemaakt worden. Want zo kunnen we ons beter organiseren. En wel meer ook nog, in de verre dat dat mogelijk is, die samenwerking met politiediensten. Want opnieuw, we willen er ook wel zeker voor zorgen dat iedereen zich veilig voelt. En dat de openbare orde ook wel steeds gerespecteerd wordt. Want daar zitten we ook wel heel erg op in. Met dat we een groot team van stewards hebben. Maar het wordt gewoon heel erg moeilijk gemaakt door de politiediensten. En tegelijkertijd kunnen we ook wel in vraag stellen van, ja, zorg ervoor, waterkanonnen in het straatbeeld, dat Antwerpenaren zich echt veiliger gaan voelen. Dat zijn wel dingen dat wij al heel erg in twijfel trekken.
Om nog even op maandag terug te komen, Ellie meldde dat daarnet al, dat wij beiden afgelopen maandag in de cel zaten. De leugens die de politie daarover verspreidt, is ook gewoon verschrikkelijk. In die zin dat de politie... woordvoerder stelt dan in al het nieuws dat wij zouden geweigerd hebben om weg te gaan. Maar wij hebben helemaal geen keus. Wij zijn geketteld geworden door de politie. Wij mochten geen kant niet meer op. Doordat de politie identiteitscontrole is begonnen midden in de groep, waardoor er een opsplitsing kwam van de twee groepen van die allemaal langzaam onderweg waren naar het steen, waardoor ze ons hebben, ja, min of meer gepakt om te arresteren. Hè. Dus er worden ook gewoon kant-en-klare leugens verteld daar.
De reden van afgelopen maandag was dat we blijkbaar ook ongure figuren uit het extreem linkse milieu zouden aantrekken en dat ze daardoor de veiligheid niet meer kunnen garanderen. Ik ben heel benieuwd wat ze komende maandag...
Antifa misschien of?
Blijkbaar, ja.
Nu, bij jullie is het recht op protesteren heel erg. Wat ik merk de laatste tijd in 2060, waar ik woon, is eigenlijk van wie is de openbare ruimte? En zie ik meer en meer, jullie doen nog doelbewust naar protest toe. Er zijn ook mensen die op straat wonen, die daar zitten, vergaderen of babbelen, heel de dag. Plots, bijvoorbeeld vier mensen zitten daar, komen daar vier combi's om die te controleren, papieren op te halen enzovoort. Eigenlijk worden die mensen gewoon geviseerd. Maar dan we ook verhalen regelmatig horen tegenwoordig. En eigenlijk, ondanks het recht op een behoorlijke huisvesting die flagrant met de voeten wordt getreden, worden mensen gewoon een tent afgepakt en in een vuilbak gesmeten. Ze mogen geen slaapinrichting in de openbare ruimte voorzien. En eigenlijk is dat in de politiecodex opgegeven, maar eigenlijk is dat zeer discriminatoire en zouden we eigenlijk kunnen overwegen om voor het gerecht gaan om dat aan te vechten.
Inderdaad, ik denk dat dat inderdaad een goede link is, dat dat richt op publieke ruimte, zowel om protest te voeren als om gewoon te zijn. Je had dat er straks ook al aangehaald, Alice. Waar ik mij nog afvroeg, ja, dus democratie is wel meer dan om de 6 jaar een bolletje gaan inkleuren. Maar dat is ook meer dan protest voeren voor beslissingen die al genomen zijn. Is dat ook iets dat jullie in de toekomst gaan doen? Een soort van model opzetten naar de stad toe of zo, of naar politici toe, met voorstellen die jullie hebben rond inspraak? Of een...
Wij geloven dat zoiets alleen maar in samenwerking kan gebeuren. Dus je moet dat in overleg gebeuren, maar vanuit de burgers zelf. En je moet de burgers daaraan zetten om te beslissen van hoe gaan we nu onze publieke ruimte invullen. En hoe gaan we daar actief zorgen dat dat een leefklimaat is waar mensen zich veilig voelen. Hoe gaan we daar zo voor zorgen dat dat op lange termijn op een duurzame manier gebeurt. En dat kun je niet zeggen van dat wij nu van ons uit, vanuit collectief zeg maar, zouden zeggen dat we daar dan... de oplossing hebben, die is er ook niet als zodanig. Dus we moeten dat samen moet je dat bespreken. Maar het is wel iets, om kort op Johan terug te komen, het is niet alleen maar als reactief dat we als collectief ongehoord zijn. Dat is eigenlijk ook de mars. Het doel van de mars is eigenlijk echt om daar meer van begin af aan bij betrokken te zijn. En misschien wil jij daar, Laura, nog even iets over zeggen.
Ja, ook wel graag over het hele concept van participatie en iets nieuws uitwerken om eigenlijk als voorstel te geven aan de stad. Daar zou ik ook nog graag even op willen inpikken, omdat we nu woensdag bij de UA wel een soort van workshop eigenlijk hebben georganiseerd met twee, geloof ik. Kijk even naar Alice. Twee professoren recht die eigenlijk mee in gesprek gaan met ons, met burgers, om te kijken van... Hoe kan het echt praktisch anders? Hoe kunnen wij vanaf het begin van waaraan project, vanaf het begin tot het einde kunnen wij participeren? Zodat we niet het geval krijgen waar u nu net zei van de beslissing is gemaakt, wij gaan niet akkoord en nu protesteren we. Maar natuurlijk, zoals Alice ook zei, dat moet van twee kanten komen. Dat moet natuurlijk ook van de stad zelf komen. En nu
als je de communicatie van de stad volgt, dan denk ik dat ze van zichzelf zeer tevreden zijn.
Absoluut.
Met hun inspraakmodel.
Dat klopt. Want ik denk dat wij ook heel hard herkennen wat er hier juist is gezegd, dat dan de bezorgde burgers eigenlijk, de burgers die kennis hebben van hun buurt en die willen opkomen voor hun buurt, worden weggezet als oproerkraaiers, als extreem linkse, als groene zotten. Ik weet niet wat ze er allemaal voor gebruiken, maar dat is dus echt zeker niet het geval. Ik snap ook niet zo goed waarom dat het erg zou zijn als burgers van een andere wijk zich ook zorgen maken over wat er een paar wijken verder gebeurt. En ja, ook het hele... gegeven van not in my backyard, daar zou ik eigenlijk, wou ik er straks nog even op inpikken. Ik denk dat het veel verder gaat dan not in my backyard. Ik denk dat mensen die opkomen voor veel natuur dat weggaat, een goede leefomgeving die niet meer ter waarde wordt gesteld. Ik denk dat dat niet mensen zijn die dat om egoïstische redenen doen, maar dat dat mensen zijn die ook naar de toekomst kijken. Die kijken naar het klimaatplan bijvoorbeeld van 2030 dat we absoluut niet gaan halen. En die willen kijken naar wel de generaties die nog na hun komen. En dat dat dus zeker niet enkel gaat over hun backyard. Omdat ik zie dat dat in de pers toch soms ook wel zo wordt weergegeven. Dus ik wou daar echt heel graag nog even op inpikken. Dank u.
En hebben jullie nog altijd voldoende geloof in de instituties en de formele weg? Of zijn er ook momenten dat jullie zeggen van fuck off, we doen het gewoon zelf en we hoeven niet te wachten tot er iemand zijn arm uitsteekt om ons te helpen? Wij gaan gewoon op onze eigen manier, op onze eigen kracht dingen opzetten en organiseren.
Ik moest hier nogal lachen. Op het moment dat je de vraag begon te stellen, heb je gezien. Maar wat sowieso belangrijk is, ook als je naar de geschiedenis kijkt, echte verandering komt altijd van onderuit. En het feit dat we hier nu samen aan tafel zitten, het feit dat er een collectief ongehoord is van zoveel verschillende burgerbewegingen, en het straatsyndicaat en straatoverleg en al die andere partijen zouden er eigenlijk ook bij moeten zitten. Ik heb daar Tino afgelopen week al over aangesproken, die zou dat op jullie vergadering zetten. Maar het is, ik denk, zeer noodzakelijk, van bovenaf zal er geen verandering komen. die hebben veel meer baat bij een status quo. Om de rechten van een specifieke elite, de rechten van mensen met eigendom te beschermen. Dus als we verandering willen, moeten we dat van onderuit doen. En dan gaat het inderdaad over nummers van aantallen. En dat gaat niet alleen over aantallen die op manifestaties zijn, maar ook over aantallen van mensen die in hun eigen directe omgeving kleine veranderingen aanpakken. Maar het geeft wel steun als je op zo'n manifestatie bent. En daarom hoop ik ook echt dat jullie allemaal mee mobiliseren voor de mars op 30 november, die een stem vraagt voor iedereen die inspraak nodig heeft. Want die verbinding, dat doet deugd. En ik denk dat die verbinding ook samen gaat zorgen dat we op een gegeven moment wel een andere leefwereld, een andere wereld kunnen creëren.
Ja. Daar nog op mag aanvullen. Wat inderdaad wel het heel frustrerende vaak is dat we echt geen al te zotte, onmogelijke dingen vragen. We vragen vaak aan regering, aan publieke leiders om hun eigen belofte, aan hun eigen wetgeving eigenlijk uit te voeren. Dat hebben we bijvoorbeeld gezien met de wapenhandel in de Antwerpse haven. België heeft daar zelf een wet over uitgeschreven, dat niet mag. Wat zien we door het werk van Vredesactie, dat dat nog steeds gebeurt? Hetzelfde met de klimaatzaak bijvoorbeeld. Er zijn ook waarschijnlijk heel veel tal van andere voorbeelden van uitspraken van het grondwettelijk hof of andere vormen van rechtspraak. Vaak komt erop neer dat politici of machtshebbers hun eigen besluiten of hun eigen wetten gewoon zelfs niet naleven. Dus dat is wel soms iets. Het wraakroepend is misschien wel sterk uitgedrukt, maar dat ze dan vaak in de media dan, actieve burgers dan, afschilderen als inderdaad ja, extreme zotten dat onrealistische dingen willen. Nee, we willen eigenlijk gewoon de zaken die eigenlijk al eerder zijn uitgesproken geweest, maar dat politici gewoon niet de durf of niet de moed voor hebben om het zelf uit te voeren.
Ja, ik wou misschien toch nog iets zeggen over de toegang tot de rechter. Je hoort hoe langer hoe meer stemmen in politieke kringen van die vervelende rechters, die op alle mogelijke manieren proberen van beslissingen ongedaan te maken. Activistische rechters en zo. En dat zegt wel iets. Dat wil zeggen dat de rechterlijke macht zich toch meer dan vroeger, spreek je dan veel vroeger, redelijk onafhankelijk gedraagt tegenover de politiek. En daar is toch vaak winst te boeken. Bijvoorbeeld de Raad van State. En ik moet zeggen, ik heb in mijn zeer lange. Ik heb daar zeer vaak geprocedeerd. Niet altijd gewonnen, maar wel veel. En dat is toch een rechtscollege waar ze meedenken als je op serieuze gronden je beroept op grondrecht. Probleem is natuurlijk dat dat allemaal kosten meebrengt. Die nemen altijd maar toe, wat ook een bewuste politiek is, hè, om die kosten hoger te maken. Je vindt denk ik ook wat minder bereidheid bij advocaten en dergelijke laten we zeggen, hun financiële eisen wat bij te stellen als het om principiële dingen gaat. Ik ken de details niet, maar ik weet dat wij dat vroeger vaak deden. Andere zaak is natuurlijk bijvoorbeeld, zoals jij zegt, het recht op de openbare ruimte, wat ik een zeer mooie invalshoek vind, of een belangrijke invalshoek. Dat is eigenlijk nergens zeer goed omschreven. In feite is de openbare ruimte van iedereen. En je mag er andere mensen niet lastigvallen. Dat is de afweging die je dan moet maken. Maar de politie die dus stelselmatig daklozen wegstuurt en dat soort acties, daar denk ik dat dikwijls ten onrecht is en dat dat eigenlijk niet mag. Maar hoe dwing je dat af? Ten eerste, vind maar eens een dakloze die naar de rechter wil gaan. Vind maar eens een bewijs van wat is daar nu juist gebeurd, want de politie heeft daar versie waarom welke hinder veroorzaakte. Mensen nemen soms aanstoot aan daklozen, dat kun je dan ook hinder noemen. Maar ik denk dat het belangrijk zou zijn dat als die groep van mensen die helaas groter wordt, dat er toch een of andere structuur komt of zich verder ontwikkelt, die kan verdedigen, ook ten opzichte van de politieke en desgevallend zelfs in voor een gerecht. Want daar valt wel winst voor te boeken, waarmee natuurlijk een fundamenteel probleem niet opgelost is van het recht op wonen. Wat ook in de grondwet staat, maar dat is dan zogezegd een streefrecht. Hè. Ik bedoel, daar staan geen Hoewel ook daar het grondwettelijk hof belangrijke dingen over gezegd heeft, dat dat niet zomaar een abstract recht is, maar wel degelijk iets wat zich moet concretiseren. En dan moet de regering aantonen dat ze de nodige initiatieven neemt enzovoorts. In de praktijk loopt het niet goed momenteel natuurlijk.
Nick wil daar even rechtstreeks op inpakken, denk ik.
Grondrechten handhaven is heel belangrijk. Actie voeren ook. En ik denk dat de aantallen inderdaad groot moeten zijn. Het heeft met aantallen te maken. Het heeft ook met diversiteit te maken van mensen die actie voeren. Dus laten we met z'n allen samen zo divers mogelijk onze nek uitsteken, denk ik dan. Maar het heeft ook te maken met taalgebruik. En er wordt nogal wat met taal gespeeld, vind ik. Ik denk dan zelf aan veiligheidsbeleid, waar dat heel hard mee gezwaaid wordt. En wie moet zich veilig voelen? Wie moet zich veilig voelen in de publieke ruimte bijvoorbeeld? Ik hoor de laatste periode niet anders dan dat dakloze mensen zich absoluut onveilig voelen in de publieke ruimte. Dus gelieve voor hen ook een veiligheidsbeleid te installeren. Gelieve hen niet te zien als overlast, nog zo'n modewoord, aanzuigeffecten, weet ik veel wat allemaal. Inzetten op veiligheidsbeleid is inzetten op een sociaal beleid voor iedereen en zeer divers, denk ik dan. Enfin, taal is ook een hele belangrijke waar dat we zeer kritisch naar moeten kijken en mee omgaan.
Wacht, want Johan was al even aan het wachten. Ja. Hij had eigenlijk eerder zijn insteek over...
Even ook een andere insteek. Ik weet niet in welke mate dat ongehoord daarmee contacten heeft, met name het straatsyndicaat hebben wij een driepuntenplan onderschreven van 2060 United, waarbij dat ik een niveau, waar dan we ook, er zijn een aantal werkgroepen daarin opgericht. Dat is een vorm van basisdemocratie die zich daar aan het ontwikkelen is. Het is nog zoeken. En hoe staan jullie daar tegenover? En hoe, want ik denk dat dat even goed, en dat sluit aan bij wat ik hier juist ook zei, van de dam eerst vragen en dan klagen. Zij voelen zich ook voor een stuk ongehoord. Met hun driepuntenplan is dat duidelijk ook in de media gekomen, dat zij zich ongehoord voelden. Dat is ook een reactie op het strikt op de bottinekes of op het veiligheidsbeleid die... Dat perspectief dat zo heel hard doorgedrukt wordt in 2060. En ik denk dat daar ook wel winst te halen is vanuit het formuleren van voorstellen die breed gedragen zijn.
Wat wij als collectief niet willen doen, is dat we zeggen van wat iedere beweging eigenlijk aan zich moet doen. De concrete dossiers gaan we niet per se eigenlijk inhoudelijk bekijken. Wat we wel willen doen als collectief, en je noemde 2060 United, maar ook Omarm Stuivenberg, zijn twee bewegingen die eigenlijk sinds kort nu ook mee eigenlijk binnen de collectiefvergaderingen zitten. Dus die zitten mee in de organisatie van de Mars zitten die ook. En ik neem aan dat we van daaruit ook nog wel heel veel van elkaar weer kunnen leren van hoe kunnen we nu elkaars kennis, een drie stappenplan misschien, drie puntenplan, of andere ervaringen die we hebben, delen met elkaar, zodat we dan die kennis inderdaad ook gaan verbreden. Dat is meer eigenlijk het collectief insteek. Omdat die dossiers zo heel verschillend zijn en soms de feitelijke aanpak dan soms ook weer andere noden gaat hebben. Maar het is in ieder geval wel iets dat als we daarover spreken, als we daarover samen zitten, dat we dan ook ja, op die manier weer van elkaar kunnen leren en weer meer mee kunnen nemen. Hè.
Is het misschien ook wel tekenend dat bijvoorbeeld die 2060 United, die zal zich wel gaan organiseren rond werkgroepen en plannen uitwerken, maar dat is helaas wel gekomen nadat er heel veel negatieve dingen zijn gebeurd in de wijk en in de media. Ook dat DAM-comité was zo. Denk je dat je dat op een andere manier toch nog kan organiseren voordat het uit de hand loopt? Of heeft het altijd zo'n momentum nodig vooraleer dat mensen zich groeperen?
Maar ik denk wat... Je hebt het aspect van de stad, want er is ook wel binnen 2060 veel discussie. Hè? Ja. Dus je hebt focus van Bogdan, die vooral over stadsvernieuwing gaat. Ja. Maar wat ik als huisarts in de 2060 zie, is dat daar is het moment waar alle onrecht op dat moment samenkomen. Daar zullen de meeste werklozen geschorst worden. Daar zullen de meeste chronische zieken geschorst worden. Daar worden de mensen opgevangen die de staat zou moeten opvangen en waarvoor dat ze veroordeeld zijn, maar het nog steeds niet doen. Dus al die problemen die door, jij noemde dat, de overtreffende trap van het imperialisme, die zitten meer in die buurt dan in andere buurten. En dat combineert zich dan met een verwaarlozing. Dus ik vind dat wel een interessante piste. Ik vind dit ook een interessant gesprek. Misschien moeten we elke vergadering zo met een redactie doen, want dan houdt iedereen zich zo heel goed in. Dus die verschillende strategieën die er zijn, juridisch, manifesteren, netwerken. Maar ik denk, wat er in de 2060 gebeurt, is vooral dat. Hè? Dus een concentratie van alle onrecht. En misschien ook wel toch... om terug te komen op Palestina, toch het meest bloedstollende onrecht op dit moment, waarin alle maskers van alles wat ik zelf ooit had geloofd over internationaal recht. En ik had er dan nu niet meer zoveel vertrouwen in, maar toch meer dan nu. Dus al die maskers, wat ze zeggen over verlichting en zo, dat valt nu allemaal weg. Dus ja, dat gaat, die protesten wegkuisen, dat gaat over omdat zij de baas zijn in de publieke ruimte en we zullen het geweten hebben. Dat gaat ook over een criminalisering van het activisme, belachelijk maken of criminalisering. Maar dat gaat ook over het feit dat ze dat niet willen zien. Heel hun ideologisch model faalt als het gaat over Palestina.
We gaan even rustig afronden. Dus ik had ook dus de bonusvraag voor 45 jaar Centraal. Wat betekent Radio Centraal? Maar misschien kunnen we ervoor ook nog even kort per organisatie ingaan over welke strategieën of communicatiemiddelen jullie gebruiken eigenlijk om jullie stem naar voren te brengen. En dan mogen jullie ook zeggen hoe Radio Centraal daar wel of niet in bijdraagt.
Bij ons is het om te beginnen volgende week maandag de film al, waarbij dan we ook de discussie mensen uitnodigen om in gesprek te gaan over wat het publieke ruimte zou kunnen zijn. Daarnaast zijn, als we aan communicatie denken, meer specifiek middelen, ja, dan zijn er de sociale netwerken. Facebook is daar één van. We hebben ook een eigen website, zeker eens bezoeken, waar dan we communiceren over wat we allemaal doen. In de publieke ruimte aanwezig zijn. Ik denk dan aan de actie die we gehad hebben aan de revue daar over de brug. Ik ben nu aan het denken welke periode dat was. Was dat juni, juli?
Dat was juni, want het was op mijn
verjaardag. Ja, oké. Speciaal een feestje dus voor Leen die dag. Radio Centraal zijn we ook wel enkele keren mogen langskomen. En eigenlijk de bonusvraag, mag ik daarmee? Die is eigenlijk hier juist al een antwoord op gegeven. Laat ons elke keer zo rond de tafel zitten met redactie.
Ja. Oké, dankjewel.
Ah, sorry, ik ben even in blackout.
We gaan even naar Alice dan.
Ja, je kunt ons, het collectief Ongehoord, kun je vinden. Sinds heel recent hebben wij een Instagram-pagina. Dus daar kun je collectief Ongehoord vinden. En we zijn aan het werken aan een website waar we dan basisinformatie zouden kunnen opzetten en ook kunnen delen. En verder hebben wij een e-mailadres, wat misschien het makkelijkste is. Dat is collectief.ongehoord@gmail.com. En qua vraag vanwege Radio Centraal, ja, ik vind het samenbrengen van verschillende bewegingen vind ik fantastisch. Dus ik ben heel blij om hier vandaag mee te mogen zitten. Dankjewel.
Ik weet wat ik wou zeggen, sorry.
Ja, doe maar. Ja.
Ik vond het in verband met Radio Centraal echt ongelooflijk krachtig dat tijdens de flotilla-acties, in het bijzonder Antonie echt zijn programma eraan heeft gewijd. En zo ben ik onverwachts, totaal onverwachts en super impulsief in de studio terechtgekomen. En ik stond daar ineens met Peter Terijn en ik had een beetje bang eerst. Maar ik vond dat zo'n ongelofelijke ervaring. En daarom, ik vind dat gewoon geweldig van Radio Centraal, dat die zo een ondersteuning geven, dat je je stem kunt laten verspreiden door een goede zender en niet door een gefilterde mainstream zender zoals de meeste zijn. En dus, voilà.
Zo goed? Ik denk dat de schuif... Is het oké zo? Kunnen jullie mij horen? Oké. Ja, dus ik pik nog even terug in op wat Ellie zei over Collectief Ongehoord. Aangezien onze website nog in de maak is, kan je wel al meer informatie vinden. We hebben 2 open brieven geschreven. Eerst een brief die was heel hard gefocust op het behoud van bomen, behoud van groen. En we hebben nu recent in aanloop naar de protestmars voor meer inspraak een nieuwe open brief opgesteld, gericht naar het stadsbestuur, die je dus zeker ook via Google kan terugvinden. Om dan nog even kort reclame voor de mars te maken. Of nee, geen reclame, dat doen we hier niet. Om even op te roepen om ook de mars te komen steunen. 30 november starten we om 11 uur op de Bolivarplaats voor het Justitiepaleis aan herinnering aan de zoveel beroepsprocedures, vergunningsbetwistingen enzovoort dat we vandaag allemaal hebben besproken. We wandelen over de Vlaamse kaai en eindigen aan het stadhuis. Uiteraard aan de kant van de suikerij, want de grote markt is niet toegestaan. Om dan je vraag te beantwoorden over Radio Centraal. Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij media hebben die volledig onafhankelijk staan. In tijden als deze. Ik denk dat journalistiek, media enorm onder druk staan. En ik denk, ja, zoals ik net zei, het enorm belangrijk is en heel grote meerwaarde heeft om kanalen als deze te blijven ondersteunen. Ja.
Binnen het straatoverleg hebben wij diverse kanalen. Eerste is belangrijk dat we samen zitten met werkers uit al de organisaties. En meestal gaat een werker wel met een bepaald idee terug naar zijn werking en wordt het daar dan verder doorgesproken. Dat op zich is al heel belangrijk. Wat we ook al gedaan hebben is bijvoorbeeld een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd. Dat dan verschenen is in sociaal.net. Waarom slapen mensen liever op straat dan in de nachtopvang? Een uitdagende titel, een uitdagend onderzoek ook. Wat we ook al gedaan hebben is een muurschildering geïnstalleerd in de fietsenstalling van Antwerpen Centraal, waar dat Mike en Wesley in 2021 gestorven zijn in de nacht van 4 op 5 november. Ook iets om te herinneren binnen enkele dagen. Wat we ook al gedaan hebben is met de schepen gaan spreken, met directies gaan spreken, met diverse overlegorganen in gesprek gaan. En hoe groter het netwerk, hoe meer journalisten ook in het netwerk, hoe meer slagkrachten.
Dus Dom Sersa is eigenlijk wel een dienstverleningsorganisatie zonder subsidies en zonder doelgroepen. Zonder plan eigenlijk, als ik er goed over nadenk. Er waren mensen van Omarm Stuivenberg. Nee, ik denk niet dat ze bij Omarm Stuivenberg waren, maar in de periferie, die zeiden, ja, dat is hier een aanzuigeffect. En eigenlijk dacht ik, ja, daarvoor doen we het. Hè. Dus wij willen mensen op die zitten. De commerciële uitbater, Nivan Barziek van de andere feestzaal, zei: ik wil hier geen marginale zigeuners en druggebruikers. Wij willen dat wel. Wij willen dat die op de site kunnen komen. We hebben daarvoor een Facebookpagina met onze openingsuren. Dom Sersa, D-O-M-S-R-C-A. Dat is Bosnisch. Dan Radio Centraal. Ik vind dat eigenlijk ongelooflijk. Dat is 45 jaar te midden van gentrificatie. Niet te doen, zitten die nog altijd op die kaai. Ja, dat is waar. Iedereen er rond is rijk, die doen nog altijd hun goedsting. Die nodigen nog uit wie ze willen. Die leren mij dat ik niet mee met microfoons mag over de tafel. Vind ik, ja, gelukkige verjaardag, Radio Centraal.
Oh ja, yes.
Ik denk dat Radio Centraal ook wel heel belangrijk is om bewegingen of organisaties zoals de onze een platform te geven. Dus nogmaals bedankt voor de uitnodiging en ook bedankt om ons hier samen te brengen, want het was inderdaad een heel boeiend gesprek. En binnen de coalitie, binnen de Antwerpse coalitie voor Palestina zie ik dat ook. Ik vind dat eigenlijk een heel, ik word er heel warm en hoopvol van om te zien dat verschillende organisaties zich kunnen organiseren rond een bepaald thema. En eenmaal dat Palestina vrij is, ben ik er ook wel van zeker dat we ook ons zullen organiseren voor het volgende, rechtvaardigheid. En ik denk dat we dat zeker moeten blijven opzoeken, die samenwerkingen, krachten bundelen, inderdaad, strength of in numbers. Dus dat zeker, ja, het platform aanbieden en ook de netwerken versterken. Dus dank daarvoor, Radio Centraal. En net zoals hier de rest van de tafel, ga ik ook even een korte oproep doen. Dus blijf komen, kom opdagen op maandagavondacties. Dus we blijven staan op Suikerui aan Stadhuis vanaf 7 uur. En mocht je daar niet geraken, kun je ook ons blijven steunen via de GoFundMe, via onze sociale media, dat je een kleine bijdrage kunt storten om de juridische procedure voor de Raad van State te steunen.
Okay. Achter ons zit er ook nog een dame die graag zelf de micro aan anderen geeft en zelf niet graag voor de micro komt. Zij vertegenwoordigt ook belangrijke stemmen door middel van podcasts. Die podcasts kan je ook horen op de website van het Antwerp Straatsyndicaat en op Avanza Regio Antwerpen. En door op die manier, omdat radio ook, of audio eigenlijk, voor mensen ook wel een veilige manier is om hun verhaal te doen. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is.
Vanmorgen heb ik die nog gehoord op een podcast die ze gemaakt heeft op de Dam rond klimaat. Zeker luisteren.
Zo, bedankt iedereen voor deze redactie op verplaatsing vanuit het bos.
Bedankt voor de uitnodiging. Ja. Zat je comfortabel?